Goedemiddag gemeente, jongeren, ouderen, gasten in ons midden en luisteraars thuis. Allen hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst zal voorgaan dominee van der Zwaag en wordt het sacrament van het heilige avondmaal bediend. De schriftlezing zal zijn uit 1 Petrus 2, de versen 1 tot en met 3 en de versen 11 tot en met 12. En het thema van de preek is aansporing tot een heilig leven. Mededelingen. Als gemeente hebben we een beroep uitgebracht op dominee Middelkoop uit Urk. Hij heeft dit beroep in beraad genomen. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte voor de kerkelijke kas, de pastorale gezondheidszorg. En bij de uitgang voor het bouwfonds. De avondmaalscollecte is bestemd voor het werk van de poster. De diaconale collecte is deels voor de Evangelische Hogeschool, waar studenten geholpen worden eigen christelijke identiteit te ontwikkelen. Het andere deel is voor de stichting Foundation for Farming. Zij ondersteunen boeren in ontwikkelingslanden. Vergelijkbaar met 2015 zal de PNIRO ook dit jaar een maand lang de voedselbank ondersteunen. De activiteiten beginnen vanaf 1 oktober, volgende week zondag. Dan wordt er bij de uitgang boodschappentassen uitgedeeld die u gevuld weer kunt inleveren. En via de PNIRO-site is het weer mogelijk uw vragen voor de catechismespreek te stellen, die dan door de predikant in de preek verwerkt worden. We beginnen de dienst met het zingen van de schoolpsalm, psalm 17 vers 3. En namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst toe.
Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u in vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 113, het eerste en ook het vierde vers. Gij Heere knechten, looft de Heer, looft zijn naam en verbreidt zijn eer. En wie is aan onze God gelijk die armen opricht uit het slijk? Psalm 45 gaan we nu zingen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. Het gaat om de koning wiens schoonheid hoog te loven is en al het schoon van alle mensen ver te boven gaat, omdat genade op zijn lippen is uitgestort. Het gaat om de Heere Jezus Christus. We zingen deze psalm nadat we belijdenis hebben gedaan van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren werd uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel en zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees, van het lichaam straks. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Dat we eerst samen danken en bidden om Gods onmisbare zegen. Wij mogen alles van u verwachten, Heere. U heeft ons er vanmorgen bij bepaald dat u die grote hoeksteen bent. En op u mogen wij bouwen. En als we door het geloof ons aan u toevertrouwen, dan zullen we niet beschaamd uitkomen. Dat heeft uw woord ons vanmorgen bevestigd. En als we vrijmoedigheid hadden om aan de tafel aan te komen, dan heeft u het ons ook daar nog weer opnieuw willen bevestigen. U bent de hoeksteen. U bent het fundament. Op u kunnen we bouwen en op u mogen we vertrouwen. Op u kunnen we aan. Op u kunnen we staan. En ook in deze middagdienst zal er gelegenheid zijn om naar de tafel te komen. Om daar de tekenen van brood en wijn gelovig te gebruiken. En om zo versterkt en bemoedigd en aangespoord te worden. En daarna willen we samen de schriften openen om te luisteren wat u tegen ons te zeggen heeft. En dan zullen we vanmiddag horen dat u ons oproept om heilig voor u te leven. Als we vandaag uw goedheid hebben geproefd, dan wil dat een stimulans zijn om heel ons leven aan u toe te wijden. En heren, daar heeft u recht op. U heeft er recht op dat we tot eer van u leven. In deze wereld wordt uw naam geschaad en gesmaad. Maar het is van belang dat we als gemeente u verhogen. En in ons leven ook laten zien dat we uw naam lief hebben. Heren, wilt u ons door uw Heilige Geest leiden? En als we u daarom bidden, dan doen we een beroep op uw ontferming, liefde en genade, die er toch is in de Heere Jezus Christus. Wil ons ook vanmiddag een rijk samen zijn rond woord en sacrament schenken, op grond van het werk van hem die is en die was en die straks ook weer komen zal, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil alleen. Amen. Wij lezen een kort formulier voordat er ook vanmiddag gelegenheid is om avondmaal te vieren. En dat korte formulier dat luidt als volgt. Geliefden in onze Heere Jezus Christus, hoort hoe onze Heiland in de nacht voor zijn sterven het avondmaal heeft ingesteld. Als de ure was gekomen, zat hij aan en de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hen: ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten eer ik lijd. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk van God. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij: neem deze en deel hem onder uw lieden. Want ik zeg u dat ik niet zal drinken van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God zal gekomen zijn. En hij nam brood en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun en zei: dat is mijn lichaam, het welk voor u wordt gegeven. Doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal zeggend: deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Opdat wij nu waarlijk tot zijn gedachtenis dit avondmaal mogen houden, hebben we tevoren onszelf te beproeven. Daarom onderzoeken zich in ieder van ons of hij van harte berouw heeft over zijn zonde, zichzelf mishaagt en zich voor God verootmoedigt. Ieder beproeve zich of hij de vaste belofte van God gelooft, dat hem alleen om het offer van Jezus Christus al zijn zonden volkomen zijn vergeven. En onderzoeken zich of hij bereid is met heel zijn leven God te verheerlijken en zijn naasten te dienen. En allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en als waardige deelgenoten aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Die deze gezindheid niet kennen, verkondigen we dat ze geen deel in het Rijk van Christus hebben. En vermanen we zich van dit avondmaal te onthouden, zolang ze zich niet bekeren. En dit wordt ons, geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen de vrijmoedigheid te ontnemen, alsof niemand tot het avondmaal des Heeren mag gaan dan wie zonder enige zonde is. Want het avondmaal verzekert ons dat het volkomen offer van onze Heere Jezus Christus de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt ons zijn hartelijke liefde en trouw dat hij voor ons, die de eeuwige dood hadden verdiend, heeft willen lijden en sterven en voor ons de levendmakende geest verworven heeft. Door die geest, die in hem als het hoofd en in ons als zijn leden woont, hebben wij waarachtige gemeenschap met hem en krijgen wij deel aan al zijn schatten en gaven. En de Heilige Geest verbindt ons ook onderling in broederlijke liefde, zoals de apostel dat zegt, want één brood is het, en zo zijn wij velen één lichaam, omdat we alle eens broodsdeelachtig zijn. Met groot verlangen mogen we samen aan het avondmaal uitzien naar de wederkomst van onze Heiland, die ons heeft genodigd tot het bruiloftsmaal van het Lam. En dan zal hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Laten we ons nu voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, die uw enig geboren Zoon in deze wereld gezonden hebt om ons volkomen te verlossen van onze zonden, wij bidden u dat uw Heilige Geest mogen bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan hem hoe langer hoe meer overgeven, en dat hij in ons leeft en wij in hem. Wil onze verslagen harten door dit avondmaal troosten en versterken. En laat ons niet twijfelen of ge zult om Christus wil eeuwig onze genadige Vader zijn, die ons onze zonden nimmer toerekent en ons in alles verzorgt als uw kinderen en erfgenamen. En verleen ons ook uw genade dat we onze Heiland belijden, onszelf verloochenen, ons kruis getroost op ons nemen en in alle nood met opgeheven hoofd onze Heere uit de hemel verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in zijn hemels koninkrijk. Verhoor ons, o barmhartige God en Vader, door onze Heere Jezus Christus. Amen. Laat ons onze harten zometeen opwaarts in de hemel verheffen, waar Christus Jezus is, onze voorspraak aan de rechterhand van de hemelse Vader. En laat ons er niet aan twijfelen dat we door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en gesterkt zullen worden, als we brood en wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. We zingen nu ter inleiding op de avondmaalsviering met elkaar Psalm 9 en daarvan het 10e vers. Hij die uw naam in waarheid kent, zal hierop u in zijn ellend vertrouwen, wijl gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. geliefden in de Heere. Het brood dat wij breken, dat is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus is verbroken tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. De drinkbeker van de dankzegging is de dank die we dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus is vergoten tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. 1 Petrus 2, vers 7a, waar we vanmorgen ook kort bij stilgestaan hebben, staat: u dan die gelooft, is hij kostbaar. En je zou dat laatste woord ook kunnen vertalen met dierbaar. Kostbaar en dierbaar. Bepaalde dingen kunnen je heel dierbaar en kostbaar zijn. Natuurlijk kunnen mensen ook heel dierbaar en kostbaar voor je zijn. Je familie, vrienden, medebroeders en zusters in de gemeente. U die gelooft, is hij kostbaar. De Heere Jezus is kostbaar voor je geworden. Je hebt waarde op hem. Je hebt de waarde in hem ontdekt. Hij heeft waarde gekregen. Waarom? Omdat we hem hebben leren kennen als degene die onze zonden wegneemt. En laat dat nou juist iets zijn wat we zelf niet kunnen. Hoe meer we op de weg van God zijn, hoe meer we erachter komen dat wij onszelf van onze zwakheden en gebreken niet verlossen kunnen. Maar wat dan een geweldig evangelie. Hij is het die ons verlost. Hij is onze hoeksteen. Hij is het fundament. En zo krijgt hij waarde voor mij als degene die mij verlost. Wij zijn mensen die hier op aarde maar een beperkt bestaan hebben. En als we dan kijken naar de eeuwigheid, dan moeten we heel eerlijk zeggen, wie kan voor God bestaan? Maar dan mag ik weer op deze hoeksteen, de Heere Jezus, zien, vertrouwen en bouwen. En dan mag ik weten, hij zal mij het leven tot in eeuwigheid geven. Wie op hem bouwt, komt niet beschaamd uit. En als ik zo alles weer in hem ontdek, verlossing, eeuwig leven, dan krijgt hij weer opnieuw waarde voor me. Dan zeg ik met Johannes, de apostel, mee: Heere, ik heb u lief, omdat u mij eerst heeft lief gehad. En dan gaat het weer gelden wat hier in dit vers van Petrus ook staat. U die gelooft, is hij kostbaar. En ik hoop dat we het vanmiddag aan de tafel zo ook weer mogen beleven. Hij, de Heere Jezus, onze hoeksteen, ons fundament, kostbaar in mijn oog. Laten we samen Psalm 145, het vierde vers, met elkaar gaan zingen. Dan besluit het korte formulier als volgt. God, die rijk is in barmhartigheid, heeft door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen we dood waren door de misdaden, ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt ge zalig geworden en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt ge zalig geworden door het geloof. Dat is niet uit u. Het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roeme, want we zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die God heeft voorbereid, opdat wij daarin zouden wandelen. En hem nu, die machtig is om meer dan overvloedig te doen, boven alles wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, hem zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten en tot alle eeuwigheid. Laat ons deze avondmaalsbediening besluiten met het gebed dat Christus ons geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd en uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. En geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten we Psalm 118, vers 1 en 7 nu met elkaar zingen. Psalm 118, het eerste vers, laat ieders Heeren goedheid zingen. En het zevende vers, de Heere is mij tot hulp en sterkte. Thank you. Vanmiddag doen we de Bijbel open bij 1 Petrus 2 en lezen dan de eerste drie verzen en ook de verzen 11 en 12. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En dan de verzen 11 en 12. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die ze in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Tot zover. Het uitgangspunt is de eerste drie verzen van 1 Petrus 2 die we net samen hebben gelezen, en waarin Petrus oproept tot, aanspoort tot een geheiligd leven voor God. Als we naar de boodschap van deze verzen geluisterd hebben, dan zingen we met elkaar op Psalm 19, het laatste, dat is het zevende vers. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Gemeente, de Heer Jezus heeft meer dan eens gezegd dat het belangrijk is dat wij leren gehoorzamen aan de geboden van God. U bent het licht van de wereld, zei hij tegen zijn discipelen, en laat uw licht dan ook zo schijnen voor de mensen dat ze uw goede werken mogen zien en dat ze uw Vader die in de hemelen is mogen verheerlijken. Ja, als je eens nagaat in het Nieuwe Testament, dan heeft de Heere Jezus het nog wat scherper aangezet. Hij heeft op een gegeven moment, in Matthäus 7 lees je dat, heeft hij gezegd, niet een ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, die zal binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen. Maar wie doet de wil van de Vader die in de hemelen is? En ja, dat is eigenlijk wel een heel duidelijk woord van de Heere. Het komt aan op het gehoorzamen aan de wil van de Vader. En dan in het verlengde daarvan hebben al de apostelen ook eenzelfde soort onderwijs gegeven. Het is van belang, het is van levensbelang dat je als christen ook een nieuwe levenswandel kent. Johannes die schrijft bijvoorbeeld in zijn brief, wie zegt dat hij in hem blijft, die moet zelf ook zo wandelen als hij gewandeld heeft. En even later zegt hij, heb de wereld niet lief, nog wat in de wereld is. Want de wereld die gaat voorbij met alle begeerden. Maar wie de wil van God doet, die blijft in eeuwigheid. En als je nou vanavond die paar verzen leest die tot uitgangspunt zijn van onze overdenking, dan zie je dat de apostel Petrus ook dezelfde dingen naar voren brengt. Hè? Dat hij zegt van, een christen moet staan naar een heilig leven. En dat is een leven waarin alle zonde en slechtheid, alles wat tegen de geboden ingaat, wordt afgelegd, uitgetrokken. En waarin je verlangt om gevoed te worden met het woord en met de genade van God. Nou, daar willen we het vanavond als nabetrachting op het avondmaal, als dankzegging voor het gevierde avondmaal met elkaar over hebben. Ik heb als thema gekozen, aansporing tot een heilig leven. Aansporing tot een heilig leven. Ja, Petrus die begint hier, dit tweede hoofdstuk, met heel duidelijk op te roepen om heilig te leven. En deze boodschap is in de allereerste plaats gericht aan mensen, zoals je dat in het eerste hoofdstuk ook leest, die in de verstrooiing leven, in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. En misschien dat je bij jezelf nu zegt, ja, dat kan allemaal daar wel staan, maar ik zou niet weten waar ik die gebieden moet zoeken. Nou, die gebieden die liggen allemaal in het noordoosten van het huidige Turkije. En daar hadden zich kennelijk heel wat christenen gevestigd. En die worden hier in de allereerste plaats aangesproken. Maar deze woorden die staan hier in de Bijbel. En wat betekent dat? Dat betekent dat ze ook voor ons van betekenis zijn. Ja, breder, voor alle christenen ter wereld, waar ze ook maar leven of wonen, in welke tijd ze ook leven. Deze woorden die hebben betekenis voor ieder christen. Ieder wordt opgeroepen om heilig te leven. Nou zou iemand vanavond kunnen zeggen, ja, is dat, als je daarover nadenkt, is dat eigenlijk niet een overbodige aansporing? Gelovige mensen, die worden er toch door gekenmerkt dat ze willen leven naar de geboden van de Heere. En als ze bij elkaar zijn in de kerk, dan zingen ze toch dikwijls ook Psalm 119. En dan vooral ook dat 24e vers, dat is zo duidelijk ook. Ik zal uw geboden, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak en mijn ziels genoegen achten. En dat vers dat besluit, ik heb die geboden van u lief. En ik zal met hart en met zin al hetgeen u hebt ingezet betrachten. Nou, dat is de belijdenis van een christen. Die wil doen wat God van hem vraagt. Dat is, om zo te zeggen, het verlangen. Diepste verlangen in het hart. Nou, en is het dan eigenlijk niet overbodig om gelovige mensen die dit zingen, om die mensen ook aan te sporen om heilig te leven zoals Petrus hier doet? Had hij niet beter dat kunnen zeggen tegen mensen die de Heere niet vrezen? Had hij niet beter bij wijze van spreken in het midden van het dorp of de stad kunnen gaan staan en dat hij tegen de mensen had kunnen zeggen, God vraagt een heilig leven? Maar als je dit zo leest, dan kom je erachter, hij laat die aansporing en die oproep, die laat hij uitgaan naar mensen die de Heere kennen. En dat is toch eigenlijk heel iets opmerkelijks als je daar eens goed over nadenkt. Hè? En waarom doet hij dat nou? Omdat Petrus wist dat dat nodig is. Omdat Petrus wist vanuit zijn eigen leven en ook vanuit het werk wat hij in de gemeenten deed, dat het zo nodig is dat wij steeds weer opnieuw horen dat we heilig hebben te leven. Je kunt zeggen, dat weet je allemaal wel. Nee, je moet dat steeds weer horen. En soms moet het ook heel concreet gemaakt worden. Dit hoort niet in een christenleven thuis. Of juist, dat hoort wel in een christenleven thuis. Petrus weet van zichzelf, vanuit eigen ondervinding, dat je als christen niet alleen maar een verlangen hebt om te doen wat God van je vraagt. Maar dat er in je hart, en dat is iets waar je veel verdriet van hebt, maar dat er in je hart ook nog een ander principe nog steeds ook geldig is, namelijk het principe van de oude mens. En dan zegt Paulus daarvan, die voert strijd tegen de nieuwe. Er is eigenlijk in het hart van een christen een enorme strijd gaande tussen vlees en geest, zegt hij, tussen het oude en het nieuwe, tussen het nieuwe en het oude. En vroeger zei men, en misschien ken je die uitdrukking ook nog wel, een christen is daarom een tweemens. Je hebt niet alleen maar één verlangen, maar je hebt helaas een gedeeld verlangen in je hart. En daarom moet je steeds weer opnieuw horen wat de Heere van je vraagt. En daarom moet je soms ook wel terechtgewezen worden en vermaand worden. Kijk eens, moeten we steeds weer horen, dit hoort nou niet in een christenleven thuis. Of juist wel wat ik net al zei. En Peter die kent het ook allemaal uit zijn eigen leven. Want als je daar eens naar kijkt, naar het eigen leven van deze Peter, dan zeg je, is die nou altijd zo gehoorzaam geweest aan Gods geboden? Petrus is een gelovig mens. Ik vind het altijd weer ontroerend om te lezen in Matthäus 16... dat hij als enige van al de discipelen, dat hij zegt, Heere Jezus, u bent de Christus, u bent de Zoon van de levende God. En dat Jezus dan zegt, dat hebben vlees en bloed jou niet duidelijk gemaakt, maar mijn Vader die uit de hemel, in de hemel is. Dus aan de ene kant is hij een belijdend christen, ja. Maar diezelfde Petrus, en daar hoef ik eigenlijk niet eens zo heel breed over te spreken vanmiddag, dat weten we allemaal. Diezelfde Petrus staat kort daarna in het huis van de hoge priester en zegt, nee, ik ken hem niet. En hij durft er dan nog bij te vloeken ook. Dat staat er in de grondtekst, dat hij gevloekt heeft. Ik ken hem met een vloek echt niet. Nou, dan zeg je, hij heeft uit zijn eigen leven, heeft hij heel duidelijk leren kennen dat een christen een tweemens is. En wat hij hier zegt tegen anderen, dat zegt hij in de allereerste plaats tegen zichzelf. Wat hij hier zegt, gemeente, dat zegt hij dus tegen gelovige mensen. Jullie moeten een heilig leven leiden voor God. Maar als je nou het derde vers even voor je neemt, dan blijkt dat hij ook een hele bijzondere aansporing geeft om dat te gaan doen. Een stimulans geeft waarom je toch heilig voor de Heere zou moeten en willen leven. Hij zegt, als u geproefd hebt dat de Heere goede tieren is, dan zal het toch ook zo in je leven zijn dat je heilig wilt leven. Als je de liefde van de Heere geproefd hebt, als je de goedheid van God geproefd hebt, ja, dan kan dat toch niet zonder gevolgen blijven. En zo is het in het gewone leven toch ook, hè? Als iemand nou je geholpen heeft, als je hulp nodig had en je hebt bij iemand aangeklopt en iemand die heeft je geholpen, nou, dan ben je toch blij en dankbaar. En stel nou dat diegene die jou geholpen heeft, dat die even later zou zeggen, hey, zou jij dat voor mij kunnen doen? Dan zeg je niet, nee hoor, daar heb ik geen zin in. Dan zeg je, nou nee, dat doe ik graag voor jou, want je hebt me toen ook geholpen. Dat doe ik heel graag voor jou. Je hebt de goedheid van de ander geproefd. En dat geeft in jouw hart ook een andere houding naar die ander toe. Je wilt hem dienen, je wilt hem het goede ook geven. Je wilt wat voor hem doen. Nou, zegt Petrus, weet je dat het in het geestelijke leven eigenlijk niet anders ligt? Als je in je leven geproefd hebt dat de Heere goedertieren is, dat is een mooi woord, dat de Heere goed is. Nou, dan is dat een hartelijke stimulans om te zeggen, Heere, nu wil ik ook u dienen. U die zoveel aan mij geeft, ik wil nu ook voor u leven. Ik wil met heel mijn leven u toegewijd dienen. He? Als je de goedheid van de Heere geproefd hebt, dan heb je daarin een geweldige stimulans ontvangen om heilig te leven. Zullen we nou vanavond eens terugkijken naar het avondmaal, gemeente? Want dat avondmaal, hè, dat we vandaag mochten vieren, dat is toch eigenlijk één bewijs van de goedheid van de Heere. Hè, daar hoef ik ook weer niet al te breed over uit te wijden. Dat zal toch niemand van ons zeggen dat dat avondmaal over ons gaat. Het gaat over hem die goed is voor ons. Die alles gereed heeft. Die alles gedaan heeft. En als we nou vandaag de goedheid van de Heere echt hebben geproefd, zoals Petrus daarover spreekt hier, dan zal dat toch in ons hart ook iets hebben teweeggebracht, iets losgemaakt hebben. Dan zal dat nu in ons hart ook zo leven. Heere, ik heb vandaag uw goedheid weer mogen proeven. En nu heb ik een diep verlangen om voor u te leven. Ga vandaag eens je avondmaalsgang na, gemeente. Misschien ben je wel met een schuchter hart naar de tafel gekomen en dacht je bij jezelf, ach, ik weet eigenlijk niet of ik er wel hoor. En misschien ben je wel naar de avondmaalstafel gekomen met wat de hoofdman over 100 gezegd heeft toen hij een beroep op Jezus deed. Die hoofdman die zei, ik ben niet waard dat u onder mijn dak zou inkomen. En toen je zo als het ware schuchter naar de Heere kwam, bij de tafel aankwam en je nam daar plaats. En toen mocht je toch de liefde van de Heere in die tekenen van brood en wijn proeven. En toen liet de Heere jou weer zien dat hij alles volbracht heeft. En toen ging je weer ontdekken, ook omdat we uit 1 Petrus 2 vers 6 en 7 daarbij stilgestaan hadden, dat hij de hoeksteen is. Toen ging het weer voor je leven, het is waar, hij is het fundament van mijn bestaan. Waar moet ik anders ons, mijn leven opbouwen? Alleen op hem. En toen dat zo open ging, toen was het in je hart, ik heb de goedheid van hem vandaag weer mogen proeven. Nou, ik hoop dat het zo gegaan is vandaag. En als je dat vandaag zo geproefd hebt, dan zegt Petrus, laat dat een stimulans voor je mogen zijn. Om ook toegewijd de Heere te dienen en heilig voor hem te leven. En nu we toch even terugkijken op dat avondmaal, gemeente. We hebben ook vandaag niet allemaal weer avondmaal gevierd. En ik kan me voorstellen, jongeren, dat het voor jou heel erg ver van je afstaat. En je hebt nog geen belijdenis gedaan. En als je eerlijk bent, dan zeggen de dingen van de Heere jou ook nog niet zo heel erg veel. Het viel me van de week op dat toen Sander Kok, die bij ons ook catechisatie geeft, zo een voorstellingsrondje had en dat hij ook vroeg van waarom kom je nou naar de catechisatie, dat ik denk zo'n 90% van de jongeren zei, ja, omdat ik van mijn ouders moet. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dat kan natuurlijk ook komen omdat je dat natuurlijk als jongere zo niet wilt zeggen, dat je ook een dieper verlangen hebt, maar aan de andere kant moeten we ook nuchter zijn en zeggen, ja, dat verlangen om de Heere te kennen en te dienen, dat is maar niet zomaar in mijn leven. En daarom zou het ook best eens kunnen zijn dat je vandaag in de kerk bent geweest en je denkt, ja, wat moest ik daar vandaag nou zoeken? Het was alleen maar een hele lange dienst vanmorgen en wat moest ik daar nou eigenlijk zoeken? Ik zou vanmiddag tegen je willen zeggen, de Heere heeft vandaag ook jou gezocht. En heeft ook tegen jou willen zeggen dat het leven met hem zo goed is. En ik zou ook tegen jou willen zeggen, het ging vandaag over hoeksteen en fundament. En misschien herinner je het nog dat we ook eens een keer een gedeelte gelezen hebben vandaag uit Matthäus 7. Hè, over bouwen op een rots en bouwen op zandgrond. Nou, in dat gedeelte laat de Heere Jezus heel duidelijk weten dat het van belang is dat we een goed fundament hebben. En dat is met het oog op onze eeuwige bestemming. En ik hoop van harte dat jij dan ook de Heere wilt zoeken in je leven, ook in je jonge jaren. De Heere is goed, onthoud dat. En hij wil zijn goedheid ook aan jou geven. Ook als we vandaag wel avondmaal hadden kunnen vieren, omdat we avondmaal mogen vieren, we hebben belijdenis gedaan, hebben we het niet allemaal gedaan. En ik denk dat we dan ook de vraag ook moeten beantwoorden wat er tussen zat vandaag. Wat zat er tussen? Tussen de Heere en tussen je hart. En dan zal ik nu niet uitweiden over wat er allemaal tussen kan zitten. Dat doet er even niet toe. Maar wat er wel toe doet, dat is dat je daarmee naar de Heere moet. En ik wil je op het hart binden om niet over de dingen heen te leven en te denken, nou, we zien de volgende keer wel weer. Het is te belangrijk. Het is in ons leven het meest belangrijke, de verhouding tot de Heere, onze God. En als het niet kon vandaag, leg het voor hem open. En misschien dat je naar gesprekken met medebroeders of zusters verlangt, of met ambtsdragers verlangt, om je verder te kunnen helpen of je problematiek open te leggen. Leef er niet overheen. Petrus zegt, als je nou vandaag geproefd hebt dat de Heere goed is, hè, dan mag dat, nee, dan moet dat zelfs ons stimuleren tot een heilig leven, een toegewijd leven. Ja, en daar is het nou al een behoorlijk tijdje over gegaan in de preek, hè, jongeren, over heilig leven. Maar ik kan me heel goed indenken dat je zegt van, ja, maar wat is dat nou precies? Een heilig leven. Nou, het is alsof Petrus die vraag gehoord heeft. En als je nou het eerste vers leest, dan krijg je antwoord. Een heilig leven, dat is, heel concreet, leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst, alle kwaadsprekerij. Alle slechtheid, et cetera, afleggen. Wat moet je daar nou onder verstaan? Nou, dan moet je onder verstaan uittrekken. Zoals je een vuil overhemd of een vuile blouse uittrekt. Zo moet je dat uittrekken. Alles wat slecht is. Wat is slecht? Slecht is wat niet volgens Gods geboden is. En dat kunnen heel wat dingen zijn. Dat kunnen boosheid zijn en woede. Maar het kunnen ook allerlei andere dingen zijn. En de apostel noemt ook een aantal hele concrete dingen op. Het bedrog, dat je iemand bedriegt, dat je niet eerlijk bent. Dat je toch als het ware dingen anders voorstelt. In de Bijbel zie je dat ook. De Bijbel is wat dat betreft een heel eerlijk boek. Jacob was ook niet altijd even eerlijk, hè. Je kent die geschiedenis wel, dat hij zijn oude blinde vader Isaac bedrogen heeft en zijn broer Esau. Huichelarij, ja, dat is dat je niet recht bent. Hè? Huichelarij, dat wil eigenlijk zeggen van, ik doe maar alsof. Je doet alsof je vriendelijk bent, maar in wezen probeer je toch de ander een hak te zetten. Je bent niet recht, je bent niet integer. Een ander concreet kwaad dat de apostel noemt is afgunst, jaloersheid. Hè? Dat je zegt, ja, ik kan het eigenlijk niet hebben dat de ander het beter heeft dan ik. Als je jaloers bent, dan ben je niet tevreden met wat de Heer je geeft. Hè? En dat is dus de zonde. En tenslotte noemt hij ook kwaadsprekerij. Nou, moet ik daarover uitweiden? Dat weet iedereen toch wat dat inhoudt, hè? Kwaadsprekerij. Wat doen we dat makkelijk, hè? Dat we breed uitmeten over de slechte eigenschappen van die andere broeder, zuster, man, vrouw, jongeren op school. Breed uitmeten over de minder goede eigenschappen, de ander in een kwaad daglicht proberen te zetten. En wat is eigenlijk wat je daarmee op het oog hebt? Nou, dat je zelf beter bent, hè? Als je kwaad spreekt over je medemens, betekent dat je eigenlijk zegt, ja, maar ik ben gelukkig beter dan hij of zij, hè? En toch, wat is dat iets wat we makkelijk doen? Ga maar eens na, hè? Hoe vaak je nou goed spreekt over je medemens, of hoe vaak of je nou je medemens in een kwaad daglicht stelt. Hè? En dat is allemaal zonde. Hè? Dat noemt de apostel hier heel nadrukkelijk. Hè? Dus alle slechtheid. En dan volgen een aantal concretiseringen. Hè? Maar er zouden nog veel meer concretiseringen genoemd kunnen worden. Weet je wat Calvijn zegt in een commentaar op dit gedeelte? Calvijn die zegt in dit ene woord, slechtheid. Daarin laat God ons zien, als in een spiegel, alle vuile sap dat uit ons aardse, menselijke, ongelovige vlees opwelt. En dan denk je eerst bij jezelf, nou, dat is nogal wat hij zegt. Maar als je erover nadenkt, ja, dan heeft hij wel gelijk. Hè? Slechtheid, wat gaat er allemaal niet in een mensenhart om? Wat komt er allemaal niet uit een mensenhart voort? Hè? Slechtheid, een vuile bron van wanbedrijven, zegt de psalmdichter. En hij heeft helemaal gelijk. Nou, en dat moet nou allemaal afgelegd worden. Moet uitgetrokken worden. Wat is een heilig leven? Nou, je zou het beeld vanmiddag ook kunnen gebruiken van een tuin of van een akker. Wat ga je doen met een tuin? Nou ja, je wilt je tuin er toch een beetje netjes bij hebben liggen. En als dat niet zo is, dan ga je aan het schoffelen en aan het wieden. En zo moet ook het christenleven regelmatig gewied worden. De akker, daar moet heel wat onkruid uit gehaald worden. En dat moet voor Gods aangezicht. En dat moet in de kracht van Gods geest en woord. Wat is nou heilig leven? Nou, Petrus zegt dat is het afleggen, het uittrekken, om zo te zeggen, van al die slechtheid. Maar als je het tweede vers leest, dan blijkt dat de apostel zegt, het heeft nog wel wat meer te betekenen, heilig leven. Hij zegt, verlang ook vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het woord, opdat je daardoor mag opgroeien. Verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het woord. Dus heilig leven, je zou kunnen zeggen, dat begint met je voeden vanuit het woord. Heilig leven, dat kan nooit vanuit jezelf voortkomen. Hè? Want dan gaat het niet. Maar als je je voedt vanuit het woord, dan zal de geest ervoor zorgen dat je aan het wieden slaat. En dat je dingen ook loslaat en uittrekt en niet meer wilt. Heilig leven, dat begint met je voeden met het zuivere woord. En wat is dat eigenlijk ook een prachtige uitdrukking, hè? De zuivere melk. Het woord van God is zuiver. Dat woord van God, hè, dat bederft een mens niet. Nee, het woord van God, hoe meer we daarnaar leven, hè, hoe meer het ons leven reinigt en zuivert. Zuivere melk, de zuivere melk van het woord, hè, daar moeten wij vurig naar verlangen. Daar moeten we werkelijk waar ons mee voeden, van dag tot dag. Zoals pasgeboren kinderen dat doen. Nou, en hoeft babytjes naar die melk verlangen, dat is wel duidelijk. Ik bedoel, om de paar uur, dan geven ze aan, ik heb weer melk nodig. En als moeder denkt van, nou, toen nog maar eventjes, dan gaat dat kind het op een schreeuwen zetten en die houdt niet op voordat moeder zuivere melk geeft. En zo moet dat ook in ons leven zijn, zegt Petrus, dat je als pasgeboren kinderen die zozeer naar melk verlangen, dat jij ook verlangt naar de voeding met het woord van God, met dat zuivere woord van God, die zuivere melk. Er is heel wat te drinken op deze wereld. Er is heel wat je geestelijk kunt eten. Maar het bederft je verschrikkelijk. Niet altijd gelukkig, er zijn ook wel goede dingen. Maar als je het nalaat om de zuivere melk van het woord te drinken, dan ga je merken dat je achterop raakt. Dan ga je merken dat je het kwaad alle ruimte weer geeft, de oude mens weer alle ruimte geeft in je leven. En daarom, het is van geweldig belang, hè, dat je vurig verlangt naar de zuivere melk van het woord. Alleen zo kun je geestelijk groeien. Alleen zo kun je aan het doel beantwoorden dat God met jou als christen heeft. Je mag groeien door die zuivere melk. En nou ja, dat betekent dat je steeds vaster komt te staan in de dingen van de Heer. Weet je waar je iemand aan kunt herkennen die gegroeid is door die kostbare zuivere melk van het woord? Dat hij steeds meer vertrouwen kreeg op de Heere en zijn beloften. Dat hij steeds meer heeft leren ontdekken in zijn leven. Wat God zegt, dat is waar, daar kan ik op aan. En naarmate dat iemand op die beloften van God heeft leren vertrouwen, naar die mate zie je dan ook dat de vastheid toeneemt. Dan hangt het niet meer ervan af of ik dingen vandaag of vandaag wel beleef of niet beleef. Of het geestelijke leven fluctueert, het gaat heen en weer. Nee, maar toch blijft altijd de vastheid in de beloften van God. Daar herken je gegroeide christenen aan. Christenen moeten ook doorgroeien. Ze moeten van baby tot kind worden en van kind tot volwassenen. Net als in het gewone leven dat is. En wat een zegen als die geestelijke groeier op die manier in je leven ook mag zijn. Wat een zegen als je als ouders in het gezin voor je kinderen ook geestelijk volwassen mensen mag zijn. Daar hebben de kinderen behoefte aan. Dat ze zien dat het leven met de Heere voor jou van belang is. Dat het kracht geeft. Maar wat een zegen ook voor een gemeente. Als je ziet en merkt dat er heel veel vaste moeders en vaders in het geloof in het midden van de gemeente mogen zijn. Die de gemeente op hun gebed dragen. En die een wijs woord hebben. En die werkelijk altijd weer opnieuw proberen om ook de jongeren bij de Heere te brengen. Wat is het van geweldig belang dat er geestelijke groei in het geestelijke leven mag zijn. En die komt door die zuivere melk van het woord. En daarom zegt de apostel hier ook, verlang daar nou vurig naar. Doe dat woord nou elke dag open. En neem elke gelegenheid die er is, neem die te baat om meer van dat woord te horen en dieper in dat woord ook inzicht te mogen krijgen. Verlang ernaar, vurig als een pasgeboren kind, opdat je door die zuivere melk mag opgroeien en opdat je zo ook meer en meer vanuit die zuiverheid van de melk zo mag opgroeien dat je heilig voor God wilt leven. En er meer en meer een verlangen in je is om hem toe te behoren. Om hem te dienen, om tot eer van hem te leven. Hebben wij vandaag aan het avondmaal de goedheid van de Heere geproefd? Als je nou vanmiddag mag zeggen, en ik hoop het van harte, ik heb inderdaad de goedheid van de Heere geproefd. Nou, dan zal er toch nu in je hart een verlangen zijn om voor hem te leven. En dan zal het toch eigenlijk zo zijn dat je zegt wat de apostel hier zegt. Nou, dat is voor mij niet meer een vraag, maar dat is een verlangen. En heilig te leven voor God, dat is niet alleen dat dat, om zo te zeggen, goed is voor ons. Maar het is voor alles tot eer van God. Hoe meer we leven overeenkomstig zijn geboden, hoe meer hij de eer ontvangt van ons leven. En daar moet toch uiteindelijk alles op gericht zijn. He? Uiteindelijk leven wij op deze wereld. En zullen we straks in de eeuwigheid toch ook mogen leven tot eer van zijn grote naam. En daarom, als je vandaag geproefd hebt dat de Heere goed is, verlang vurig naar de zuivere melk van het woord. En leg daar vandaan, daardoor af, alle slechtheid, alle kwaadheid, alles wat God onteert. Verlangen naar heilig leven. Ik hoop dat er in ons aller hart vandaag weer een nieuwe stimulans is geboren om dat te mogen doen. Amen. Laten we samen danken en bidden. Wij hebben vandaag uw goedheid weer mogen proeven, Heer, in de tekenen van brood en van wijn. En als dat inderdaad gebeurd is en we vandaag weer opnieuw die goedheid van u ontdekten, dan is dat toch ook een stimulans om toegewijd u te dienen. En dat is toch ook waar de apostel Petrus ons vanavond toe heeft aangespoord. Indien u geproefd hebt dat de Heere goede tieren is, leg dan af al die slechtheid. En wees dan vurig verlangend naar die zuivere melk van het woord. Om daardoor te groeien, geestelijk te groeien. We danken u, Heer, dat we ook vanmiddag in alle rust weer dat woord van u mochten ontvangen. En wilt u geven dat het ons werkelijk heeft aangesproken. En dat we nu ook in de komende week vurig verlangen om ons te voeden met de melk van uw woord. Zo kunnen we, wat we ook gezongen hebben, zo kunnen we u dienen. Heere, wilt u bij ons zijn in de komende week? Wilt u ons ook weer helpen als we geroepen worden om ons werk te doen? Wil ook al het ambtelijke werk wat in het midden van onze gemeente mag gebeuren zegenen? Wil ook alle bijeenkomsten van verenigingen Wil de catechisaties en alle bijbelstudiekringen, wil die ook zegenen? We zijn zo diep afhankelijk van u. Ontvang onze eerbiedige dank, Heere. En blijf ons omringen met uw trouwe zorg. En dat alleen op grond van uw goedheid. In de Heere Jezus Christus. Alleen in hem. Alleen. Amen. Psalm 86, het zesde vers, de slotpsalm. Leer me naar uw wil te handelen, dan zal ik in uw waarheid wandelen. ontvang met een willend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.